Je luistert naar In de Ogen van de Leerling, een serie portretten van bevlogen onderwijsmensen. Ze vertellen over wat zij als vanzelfsprekend elke dag doen en je voelt in je vezels hoe zij het verschil maken. Docenten, directeuren, conciërges, professionals met verschillende rollen, maar één gedeelde missie. Ze werden door collega's, leidinggevenden en studenten genomineerd voor deze expositie omdat zij erin slagen de leerling in de ogen te kijken, te zien en ook in de ogen van de leerling het goede te doen.
Zeker in de zorg, je hebt wel een heel dossier van, van alles wat je mankeert en wat je hebt en alle diagnoses en dit gaat niet goed en dat gaat niet goed en je hebt een rolstoel, je hebt dit nodig. Maar eigenlijk staat er heel weinig over wie is die persoon nou echt.
Ik ben Marco en in deze aflevering spreek ik Jen. Zij maakt theater met mensen met een beperking en studeerde aan de lerarenopleiding Gezondheid, Zorg en Welzijn. Daar kreeg ze les van Monique, die ik ook sprak voor deze serie. Monique stuurde ons een tekst die ze schreef toen Jen, ondanks haar kwaliteiten voor de klas, worstelde met het behalen van haar diploma. Die ene student. Het onderwijs moet zich aanpassen aan de student en niet andersom. Ze liep het lokaal uit en regelrecht mijn hart in. Deze student van de deeltijd lerarenopleiding Gezondheid, Zorg en Welzijn. Ze is 33 jaar theatermaker en in alle opzichten anders dan alle anderen. Ze is zeer slim, creatief en origineel en heeft vervolgens natuurlijk moeite zich te wurmen in het keurslijf van het curriculum. Maar ze is een fantastische docent met oog en hart voor de buitenbeentjes. Die houdt ze moeiteloos binnenboord. Met haar originele kijk op mensen en haar natuurlijke talent tot verbinden weet ze de lucht tussen leerlingen te klaren zodanig dat zelfs ervaren docenten in haar les komen om van haar te leren. En dan zou ze niet kunnen afstuderen omdat ze niet denkt in de lijnen die het curriculum van haar vraagt. Nee, ik wil me hard maken om deze prachtige, unieke en intelligente vrouw haar diploma te laten halen. Ik zal ervoor zorgen dat het curriculum haar past en niet andersom. Schreef Monique over Jen.
Ja.
Wat doet dit met jou, Jen, als je dat zo hoort?
Dat is wel echt een cadeautje. Toch, ja.
Ja, denk ik wel. Ja.
Ja, hoeveel complimenten kan je in één tekst krijgen, joh? Dat is wel echt fantastisch.
Mooi, hè?
Ja.
En klopt dat met het beeld dat jij van jezelf hebt als docent / pedagoog?
Ik hoop het wel. Want inderdaad, die buitenbeentjes... Ik ben zelf eigenlijk altijd wel een buitenbeentje geweest. Niet op een nare manier, hoor, maar binnen het schoolsysteem wel. Wat daar natuurlijk het voordeel van is dat je dat eigenlijk ook weer herkent bij andere buitenbeentjes, studentjes.
Ja. Waarom merkte jij dat je een buitenbeentje was in de schoolsetting?
Bij de laatste setting. Dat was daar waar Monique dan ook onderwijzer is. Ja, er is een taal binnen dat hbo die ik gewoon 9 van 10 keer niet begrijp. Misschien wel een leuk voorbeeld. Dat was een van de eerste lessen. En toen kregen we de opdracht om een bloemlezing te maken. Ja, zo keek ik ook. En iedereen leek het te begrijpen. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem een momentje even daarna. Dus ik naar Monique van, Monique, wat zijn jouw lievelingsbloemen dan? En wat wil je er in godsnaam dat ik erover vertel? Totaal gewoon niet begrepen wat zo'n bloemlezing is. En wat zo geweldig was van Monique, die keek wel even. En die keek nog eens even. En die begon toen inderdaad ook heel hard te lachen. Maar niet uitlachen, maar gewoon, nou, dit zo'n geval heb ik in principe nog niet zo heel vaak meegemaakt. Maar daarna ook gewoon uitleggen. Maar dat is een beetje... Ik begrijp wel een heleboel dingen, maar heel veel dingen ook niet. Ik kwam natuurlijk uit de theaterwereld. Nou, dan wordt er iets anders opgegaan met leren, met gevoelens en hoe dat allemaal werkt. En dan echt een grote mensenschool. Dat was even wennen.
Zo. Dat gevoel van buitenbeentje zijn, dat herken je nu, vertel je in je werk?
Nu ook wel. Nu werk ik dan in de zorg. Dus ik heb natuurlijk ook wel veel voor de klas gestaan, nu in de zorg. En dan werk ik met mensen met een verstandelijke, lichamelijke en gedragsproblematiek. Het klinkt misschien een beetje gek. Maar zeker in het begin voelde ik me nog meer thuis tussen de cliënten dan de collega's. De cliënten begreep ik eerder dan al die collega's bij elkaar. Die hebben natuurlijk ook een soort eigen systeemtaaltje. En dat ging echt heel moeilijk. Maar omdat ik wel heel goed met die cliënten overweg kon, en dat werd op een gegeven moment gelukkig wel gezien, ja, gaat dat nu wel heel goed, heel fijn.
Ja, ja. Die taal is dus iets wat je uitsluit, of buitensluit eigenlijk, in zo'n situatie.
Ja,
in ieder geval dat gevoel geeft.
Ja, en of het dan zozeer... Het ligt ook niet heel vaak aan een ander. Maar die hebben natuurlijk toch een soort vaktaal al met elkaar. En ik neem dingen wel vaak gewoon vrij letterlijk. Dus ja, dan dat taal sluit inderdaad wel vaak buiten, ja.
Ja. Ja. Wat zie jij terug in de taal met bijvoorbeeld de mensen met wie je werkt? Waardoor je je niet buitengesloten voelt?
Eigenlijk is het voor heel veel mensen die taal ook heel lastig. Sommige mensen hebben het, ja, dat klinkt een beetje flauw, maar het ontwikkelingsniveau van een 3-4-jarige. Dus dan zit je op taalniveau natuurlijk ook iets anders. En om elkaar te verstaan moet je echt heel goed naar elkaar kijken. En sommige mensen kunnen helemaal niet praten of geen praatgeluiden maken. Dus dan moet je echt zien aan de bewegingen of aan de ogen of hoe kijkt iemand. En dat, ja, dan zit er geen taal in de weg.
En vertaal ik het dan juist, om even in die termen te blijven, als ik dan hoor dat de taal van het hoofd, zeg maar, jou wel eens buitensluit, maar dat doordat die niet zo lekker loopt of dat die soms in de weg zit, dat het jou geleerd heeft om die andere talen beter te spreken?
Ja, misschien is dat eigenlijk inderdaad ook wel zo. En ik moet natuurlijk zeker, omdat taal wel lastig vindt, moet je sowieso om je heen wel kijken naar andere dingen. Dus daar ben ik denk ik gewoon noodgedwongen beter in geworden dan de hele taal.
En als onderwijs is heel erg gestoeld op taal.
Oh, ook zeker zo'n hbo. Ja, het is taal en nog eens taal. Ja, heel veel. En dat is natuurlijk in principe jou, want je moet ook onderzoeken. Je moet, ik weet niet hoeveel boeken schrijven uiteindelijk voordat je het helemaal afgestudeerd. Ja, dat zat mij inderdaad heel erg in de weg.
Ja. Neem maar eens mee in een werkdag van je.
En wil je dan een werkdag van nu of op het moment dat ik een keer heb lesgegeven?
Nou, van nu. Wat het voordat de microfoon aanging, hadden we het al even over. Nee. Van, je bent nu geen docent officieel, maar je bent zeker pedagoog.
Ja.
Neem eens even mee, wat doe je? We komen dadelijk wel op de loopbaan tot hier, maar wat doe je nu?
Nou, dat is wel net een afgrondproject, maar geweldig leuk. Op het werk waar ik dan werk, heb ik samen met een andere theatermaker een voorstelling met de cliënten gemaakt, of de bewoners. En daarin speelden de bewoners de hoofdrol. En de voorstelling is gebaseerd ook op hun verhalen. Dus wij hebben hun geïnterviewd. Van wie ben je? Wat doe je? Want zeker in de zorg, je hebt wel een heel dossier van alles wat je mankeert en wat je hebt en alle diagnoses en dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Je hebt een rolstoel, je hebt dit nodig. Maar eigenlijk staat er heel weinig over wie is die persoon nou echt?
Je leert alleen het ziektebeeld kennen, dat wat we ziektebeeld noemen.
Ja, dat leer je eerst kennen. En dan krijg je ook nog wel signaleringsplannen. Maar dat is natuurlijk allemaal in ook weer geschreven taal. Waarin eigenlijk de cliënt zelf, naar mijn idee, niet wordt meegenomen. Van wie is diegene? Want behalve die diagnoses ben je ook gewoon een mens. En ook iets, ze hebben ook dingen waarvan ze houden of waar ze bang van zijn. Of waar je verdrietig van wordt. Of iets waar je juist heel veel kracht uit haalt. En ik heb van deze mensen ook zo ongelooflijk veel geleerd. Dus die wederkerigheid daarin. Dat vind ik, als je dan over pedagogisch of agogisch hebt, vind ik dat een heel, heel belangrijk aspect.
Ja, en hoe ziet die wederkerigheid eruit?
Ja, dat klinkt een beetje flauw. Maar gewoon doen alsof je allebei even gewoon of even raar bent. Dus eigenlijk dat er niet echt iets tussen zit. Natuurlijk moet je af en toe wel aanpassen in wat mensen wel of niet begrijpen. Maar vanaf het begin ga ik gewoon met de cliënten om, net zoals dat ik nu met jou om zou gaan. En dan kom je vanzelf wel tot een taal die je of allebei begrijpt of allebei niet. Nou, dan pas je die aan. En heel veel met ze lachen. Dat werkt echt heel fijn. En niet een afstand, want anders blijf je natuurlijk de zorgmedewerker of de theatermaker. Maar je doet het echt samen.
Ja. En hoe ziet jouw rol eruit in het maken van zo'n voorstelling?
En meespelen. En samen met Robert heb ik die voorstelling met Mieke daarvoor gemaakt. Zijn we en de regisseur. We beginnen echt met helemaal niks, behalve de spelers. En daar gaan we mee praten. En dan eigenlijk interviewen en vooral ook kijken wat voor communicatie is er wel mogelijk. De ene cliënt kan bijvoorbeeld wel redelijk praten. En sommige mensen helemaal echt niet dus. En dan hebben we dat bijvoorbeeld met kunstfoto's gemaakt. Zodat diegene wel kon aanwijzen op een kunstfoto welk gevoel er dan het dichtst bij hem in de buurt kwam. En op die manier betrek je iemand er wel echt bij, op een hele volwassen manier. En dan ga je uit van wat kan diegene wel. In plaats van wat kan je allemaal niet. Ja, dat kan ik wel teruglezen in dat dossier.
Je raakt een taal aan om zich uit te drukken.
Eigenlijk, ja. Oh, weer die taal, ja. Je maakt eigenlijk met elkaar opnieuw een taal. En dan, omdat je een soort van taal maakt, wat ik heb gezien in het proces, dat mensen open gaan. Want ineens komen er wel emoties naar boven. En omdat je echt tijd en oprecht een aandacht voor iemand hebt. En dan leer je echt iemand kennen in plaats van iemand die alleen maar zit en wacht op zorg. Leer je diegene kennen. En dan is theater eigenlijk als een soort middel. Dat is echt waanzinnig. Dat krijg je. Nou, ik heb er nog geen therapeut voor elkaar zien krijgen, laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja. Wat zie je dan gebeuren? Die mensen gaan open?
Wat ik ook veel van ze terugkrijg, een soort trots. Ja. Dus in plaats van alleen maar ik moet om hulp vragen of op een belletje drukken of joh, help me met dit of met dat. Nee, ineens zijn ze acteur. En ineens hebben zij een verhaal te vertellen. Ineens wordt er geluisterd. En wat natuurlijk vreemd is in de zorg, er wordt wel van alles bedacht wat goed is voor de mensen. Het gaat allemaal vanuit lief, hoor. Terwijl die mensen kunnen dat veel beter zelf vertellen. Wat ze nodig hebben, wat ze niet fijn vinden en waar ze wel van groeien. En in die voorstelling zag je, en je hoorde echt ook verhalen van vroeger. Je leerde echt de mensen kennen achter de diagnose. En dan gaat het echt de diagnose aan voorbij. En dan kregen ze ook steeds meer verantwoordelijkheden. Ik had op een gegeven moment een van de spelers, die was dan zogenaamd projectleider. En die ging dan de andere spelers ophalen op tijd. En er was er weer een en die zorgde ervoor dat iedereen rietjes had of een speciaal bekertje om uit te drinken. Of zodat je het echt droeg met elkaar. Dus van cliënt werden ze speler, acteur. En werd het ook echt een groep. Ja, dat was waanzinnig.
En levert het beoogde eindresultaat dan ook nog een bepaalde druk op? Of is dat minder relevant?
Ik vond het wel heel spannend. Omdat ik daar natuurlijk ook gewoon werk. Dus dat maakte het wel spannend. Maar verder, want eigenlijk heb ik, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar nog met nooit. Het was een van de moeilijkste dingen, maar ook een van de fijnste dingen. Want die mensen hebben, die spelers hebben vanuit zichzelf zo'n aandacht en respect. Dat werkte echt heel fijn. Waardoor de druk ook veel minder werd. En het ging om de mensen zelf. Ze hoefden ook geen tekst uit het hoofd te leren. Dus het was echt ook het moment. En dan maakt het veel minder hysterisch en spannend en raar.
Ja, dus ja. Omdat je ook niet een rol hoeft te spelen.
Nee, we speelden geen voorstelling. Mensen lieten echt zijn, dit ben ik. Kijk maar en geef me een aflopende hand.
Mooi.
Ja.
Het klinkt bijna als een mooi voorbeeld van hoe als onderwijs ook zou kunnen zijn.
Ja, ja, ja,
dat
ja,
we leren
ja.
Geen rol laten spelen, maar gewoon zichzelf laten zijn. Hey, gaan we toch even naar jouw loopbaan. Je was theatermaker, of ben nog steeds theatermaker, maar vanuit die rol als van theatermaker ben jij de lerarenopleiding gaan doen.
Ja,
en
dat was ook op zich een goed idee. Dat wel. Ik heb de opleiding niet afgemaakt. Maar dat had inderdaad vooral te maken met, daar had Monique het ook al over in wat zij geschreven heeft, dat curriculum. Nou, ik kan nu het woord uitspreken, vind ik al buitengewoon knap. Maar dat is iets vreselijks. En ik geloof wel dat het nu veel meer is aangepast naar een beetje de typeachtige student als dit geval. Maar in die tijd nog helemaal niet. Het ging natuurlijk over onderzoek en wat vind je. En dat vond ik het meest vreselijke. Toen sprong er echt iets voor mij. Dat hele onderzoek, toen dacht ik eindelijk dat ik het een beetje begreep. En toen kwam het. Het ging totaal niet over mij. Het deed er ook helemaal niet toe wat ik ervan vond. Nee, dat moest ik dan weer in boeken opzoeken. Nou ja, zo. Dus dat is een beetje een idioot inkijkje in mijn wereld.
Dat je iets wezenlijk beschrijft waar veel mensen tegenaan lopen.
Ja.
En mij is het dan wel gelukt om die lerarenopleiding af te maken, maar het was wel ploeteren.
Ja, ja.
En eigenlijk liep ik tegen hetzelfde aan als jij.
Ja, en dat is wel heel jammer, want inderdaad, mijn stages, dat ging goed. En de praktijk, natuurlijk chaotisch, dat is, en dat zal wel mijn leerdoel blijven. Maar dat kun je ook op een hele positieve manier inzetten. Dus eigenlijk dat lesgeven vond ik ook heel erg leuk. Dat paste me ook goed. Maar ja, toen nog al die verslagen en al die opdrachten. En daar kwam ik gewoon niet uit.
Zonde, hè? Dus Monique noemde het keurslijf waar je niet in paste.
Ja.
Daar is dus een docent aan verloren gegaan. Tenminste, wel voor het reguliere onderwijs.
Ja. Maar goed, wel weer een agoog voor de plaats gekomen.
Dus,
hè, toch?
Dus,
ja,
dus dat is wel.
Want
wel
heel
mooi.
Veel wat ik op school daar heb geleerd, heb natuurlijk wel gewoon. Kijk, pedagogiek of agogiek, dat heeft natuurlijk heel veel overlapping met elkaar. En of je nou met een doelgroep werkt of met studenten, is eigenlijk ook gewoon een soort doelgroep. Dus van heel veel dingen die ik op die school heb geleerd, doe ik nu nog wel steeds in de praktijk. Alleen het jammer is natuurlijk wel dat je in Nederland een papiertje nodig hebt om te bewijzen dat je het allemaal kunt. Dus de weg ernaartoe is gewoon veel ingewikkelder. Al kun je lekker met hbo-papiertje zwaaien, zo kijk eens wat ik kan. Dan heb je al gelijk een soort bewijs. En nu moet je natuurlijk voor ieder stapje moet je wel vechten. En dat vind ik wel heel jammer. Want er zijn er vast nog veel meer.
Ja, en er zijn er ook, denk ik, die tegen dezelfde dingen aanlopen. Ja. En uit het dit domein verdwijnen.
Ja, maar zeker toen ik in het mbo ook les gaf. En dan heb je natuurlijk op meerdere niveaus. Er waren heel veel studenten die gigantisch intelligent en op de vloer, ze konden alles. Ik ben bij hun op stagebezoeken geweest. Nou, man. Maar ja, die verslagen. En die opdrachten of een toets in een taal die niet hun eerste taal was. Dus daar verzopen eigenlijk ook leerlingen.
Ook die taal weer, hè?
Ook die taal weer, ja. Maar als je ook al de vraag uit een toets niet begrijpt of anders interpreteert, ja, dan wordt je antwoord, nou, je hebt vaak fout gerekend.
Ja. En als je dan kijkt naar die taal van die leerlingen, die verstond jij wel goed in de praktijk.
Ja.
Waar heb je die taal ontwikkeld? Hoe komt het dat je dat zo goed aanvoelt?
Ja, nou, een beetje wat ik in het begin ook zei. Volgens mij is het voor mij ook enigszins een noodzaak om zo de wereld wel te begrijpen. Als dat natuurlijk ook mijn manier van praten is, en die herken je in iemand anders, dan denk ik dat dat iets eenvoudiger gaat.
Dus daar zit die herkenning.
Daar zit herkenning. En daardoor ook geen verbazing. En dat scheelt ook heel veel. En niet steeds oordelen. Want heel vaak mensen die je niet begrijpen, die hebben daar wel vaak een oordeel over. En zeker in het onderwijs. Kijk, als je dat niet begrijpt of je levert die opdracht niet in zoals het moet, ja, dan kun je het dus niet. Toch, dan ben je eigenlijk vrij gauw afgeschreven.
Ja, nou ja, dan is de kans groot dat je gezien wordt als lui of ongemotiveerd.
Ja. Ja, en die studenten op mijn stage, zeker die types waar de meeste docenten ongeveer burn-out van raakten, zou ik maar zeggen. Die types vond ik allemaal het allerleukst. En dat wisten die studenten dan natuurlijk ook vrij vaak gelijk. Eigenlijk, wat was het grote verschil? Ik ging natuurlijk geen conflict ook met die mensen aan. Gewoon van, wees jij nou gewoon maar wie je bent. Er was een van die leerlingen, ja, dat was met een. Die had heel veel opmerkingen constant door de klas, maar heel vaak ontzettend leuk. Maar als ze dan een soort machtsgevecht met een docent kreeg, dan bleef ze natuurlijk ondermijnen of dan verstoorde ze gewoon de hele les. Dus op een gegeven moment heb ik 8 grapjokerkaarten voor haar gemaakt. En die lagen aan de voorkant van de bankje. En dan zei ik van, joh, iedere grap staat voor een jokerkaart. Dus je mag 8 grappen dwars door de les, wanneer je ook wilt, doorheen smijten of opmerkingen. Maar dan moeten ze wel goed zijn. En dat werkte. En omdat het dan goede grappen moesten zijn, dan maakte ik met de rest van de klas afspraken over. Dus bijvoorbeeld de grap moest gaan over de lesinhoud. De grap mocht niet gaan over iemand persoonlijk. En zo kreeg zij instructies. En door haar grappen, die kreeg ik heel vaak ook terug op de toetsen van andere studenten. Want die hadden ze juist weer onthouden. Dus in plaats van dat ze een soort stoorzender was, was ze eigenlijk een gigantische verduidelijking van de hele les. En kan je iemand inzetten? En iemand inzetten, dat, zij groeide ook. Want ze kwam ook helemaal aan. Ze las ook gewoon van tevoren wat ik gevraagd had om te lezen. Ze maakte ook de huiswerk, grap erbij, sticker erbij, hupsakee, en daar ging ze. Dus dan motiveer je natuurlijk iemand vanuit zijn kracht. Klinkt een beetje flauw. Maar in plaats van nee, blijf stilzitten, handen over elkaar. Oei, je verstoort mijn les. Oh, 3 keer, je moet eruit. Dus op die manier werkte dat heel erg. En dat heb ik eigenlijk enorm ook ervaren bij Monique. In plaats van, doe dat niet, doe dat anders. Die keek echt heel erg naar, van, nou, waar kom je dan zelf mee? Joh. Nou, of wil jij plaatjes en gedichten gebruiken om iets duidelijk te maken? Joh, ga je gang. En in plaats van dan te zeggen van, ja, zij doet het anders, want anders kan ze niet, werd het eigenlijk een soort omhoog getild. Van, joh, kijk, zo kan het ook. En dat heeft voor mij toen heel veel gedaan. Ik dacht, zo wil ik ook zelf onderwijs geven. Of de buitenbeentjes binnenboord gooien, zoals zij dat opschrijft. En dat heb ik natuurlijk toen wel echt op dat hbo geleerd. Wat ik dan nu ook echt meeneem in de zorg. De cliënten die het meest moeilijk gedrag hebben, ja, die blijf ik nog steeds het allerleukst vinden. En dan ook kijken naar, nou, jokerkaart is misschien wat ingewikkeld. Maar wat kunnen ze wel?
Ja, je zet dus je creativiteit in om daar een vorm aan te geven.
Ja. Ja, en dat was op een gegeven moment, ja, een beetje flauw, maar er was een flinke probleemklas. Er zat ook een coach op voor de docent, hè, niet voor de leerling. Maar goed. Nou, ik hield van die klas, maar ja, vrijdag 16:30... ja, vond ik zelf ook wel problematisch, moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Dus op een gegeven moment had ik het idee, heel veel dingen hebben natuurlijk een dubbele betekenis. Dus ik had de magnetron uit de docentenkamer meegenomen naar het lokaal. En ze hingen natuurlijk al heel veel uit de ramen te schreeuwen, te gillen en te joelen en half in het plafond. Toen ben ik heel aandachtig die magnetron op de tafel gaan zetten, stekker in het stopcontact. En omdat ik dat met zoveel aandacht deed, ging ze natuurlijk ook om me heen staan van, nou, wat is dat mensen aan het doen? Dan wacht je niet 1, 2, 3. En toen deed ik dat klepje zo eens open. En ze waren in eerste instantie allemaal stil. En dan kijk, wat gaat ze doen? En toen zei de eentje, ja, nou gaan we beginnen. En toen heb ik die magnetron deurtje heel hard dichtgegooid. En zei, en jij houdt je klep. Zo, we gaan beginnen. Lieve schatten, wie van jullie is vandaag mijn klepper? En dan mocht een van de studenten naast de magnetron gaan zitten. En als diegene dan vond dat de klas werd of dat de les werd verstoord, om wat voor reden dan ook, mocht die de magnetron dichtklappen. En dan gingen we er met alle studenten over hebben. Van joh, waarom heeft deze student dat gedaan? Wat vind je er zelf van? En joh, hoe gaan we dat verbeteren? En dat is natuurlijk maar een klein raar voorbeeld, maar omdat het zo vervreemdend werkt, dat had ik in theater geleerd. En op een hele andere manier werkte dat heel goed. Dus op een gegeven moment had ik inderdaad mensen die of, je moet wel een prullenbak meesjouwen, die maakt ook leuk geluid, of een magnetron meesjouwen. En dan zag je de docentenkamer kijken, nou god, waar gaat dat kind nou toch weer mee? En dan kon ik ook met een paraplu of iets op een andere manier de aandacht vasthouden. En dat merkte ik natuurlijk bij mezelf. Ik heb een aandachtspannen van, nou, niet zo heel lang. Maar als je iets beeldend ziet in plaats van alleen maar steeds taal hoort, dan blijf ik er wel bij. En dat begreep ik toen ondertussen. Als je dan heel lang les moest geven, ja, dingen moest je toch uitleggen. En dan liep ik gewoon met een paraplu rond. En dan ineens, woep, dat ding openschieten. En op, dan zaten ze er weer even. En zo kreeg je een andere aandachtspannen. En vonden ze het ook leuk om te komen. Want ze wisten ook op een gegeven moment, mag ik de paraplu, de Mary Poppins was het dan, zijn. En zo heb ik dat ook een keer gedaan met de ballonnen. Die moesten dan in de lucht blijven, terwijl we het hadden over het darmstelsel. Bijvoorbeeld dan. En dat vond ik echt ontzettend leuk om die manier, en dat heb ik natuurlijk op school geleerd. Wat is mijn soort leerstijl? Hoe hou ik mijn aandacht wel bij? En hoe zou ik dat dan kunnen inzetten inderdaad voor de andere, ja, buitenbeentjes worden ze dan genoemd. En zo vond ik het zelf ook ontzettend leuk.
Ja, te gek.
En dat vond ik heel erg leuk om even voor me niet terug te komen. Ik zag voor het eerst een docent die een soort cabaretje opvoerde. Dan dacht ik, oh, mijn lesgeven is eigenlijk ook gewoon heel leuk. Dat had ik helemaal niet bedacht. Ik dacht, oh man, ik moet een docent leren worden. En ik kende alleen maar docenten die mij niet zo leuk vonden. En ineens stond daar iemand zwiepswappend te brullen en te gieren voor die klas. En ook gewoon grappen te maken over zichzelf. Vond ik zo verhelderend. En zag ik, oh, maar zo kan het ook. Dan kan je en heel veel lol hebben in je werk. En als student is dat zo enorm fijn als je ziet dat iemand eigenlijk een soort performance staat te geven. Of heel eerlijk is, nou, ik weet ook even niet meer waar ik het over heb. Hups, en dan weer door. Dus dat je heel veel van jezelf neer kan of mee kan nemen. En of je agogiek of je pedagogiek. En toen dacht ik, hé joh, dat was voor mij toen een eye-opener. Van joh, ik hoef mezelf niet constant te veranderen. Ik kan gewoon kijken van wat neem ik dan wel mee. Dat kan raar zijn, dat kan vreemd zijn. Maar je kan het wel inzetten.
Ja, en ik hoor nu stemmetjes van docenten die ik ook heb meegemaakt in mijn loopbaan. Maar ik heb geen tijd voor dat soort dingen, want dan kom ik niet toe aan dat wat we moeten doen. Terwijl ik proef aan jouw verhaal, het levert je tijd op.
Ja, en die discussie met docenten, die herken ik ook enorm. En die discussies duren vaak langer dan de hele les.
Ja.
En mensen zijn ook eigenlijk een soort, tenminste heb ik het ervaren, angstig om iets nieuws te doen. Terwijl omdat ik de helft van de wereld dan niet begrijp, moet ik elke dag wat nieuws doen. Dus is het eigenlijk een beetje die noodzaak om de taal van de ander te begrijpen? Moet ik met een paraplu komen lopen flapperen? En omdat voor de anderen natuurlijk die taal wel heel eenvoudig is, willen ze daar op de een of andere manier bij blijven. Niet iedereen natuurlijk, maar dat vond ik heel erg lastig in het onderwijs.
Maar je hebt daar een mooie vorm voor gevonden dan in het werk dat je nu doet.
Ja, ja, zeker. En hier heb je natuurlijk een stuk meer vrijheid. Je hoeft niet aan curriculum te houden of helemaal niks.
En toch gun ik het onderwijs ook deze manier van werken.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat blijft ook wel een soort roepen of zoiets. Ik denk, dat zou ik wel heel erg leuk blijven en vinden om te doen.
Ja, en stiekem hoop ik ook dat de docenten nu denken, ik wil al maanden met de magnetron mijn lokaal in lopen, want ik durf het niet, dat die niet gesterkt zijn.
Ja.
Ja,
en ik snap ook wel dat voor docenten die natuurlijk al vrij lang ergens werken, en dan komt ineens zo'n stagiair aan stampen met de magnetron onderarm en de haag op zolder. Ja, dat wat vragen op, maar stel gewoon een vraag. Dat is al veel beter dan achter je rug om. Dat doe ik niet zo.
Nou, ik denk dat het heel verfrissend is dat die vragen boven komen, weet je.
Ja, nou, dat lijkt me ook. En ik probeer er natuurlijk ook maar wat. En dat is het, denk ik, ook. Het is eerst doen en dan denken. In het onderwijs moet ik voor iets van heel eerst een plan schrijven en dan evalueren. En dan gaan we daar nog eens een plan op schrijven. En dan is het moment al voorbij. Want keizermagnetron moet je ook niet bij iedere klas doen. Dan moet je echt kijken bij wie past dat en bij wie niet.
Het is afstemmen.
Het is afstemmen.
Ja.
En dat is zeker met die studenten die dan schijnbaar als moeilijk worden neergezet. Vaak zijn die zo duidelijk in waar de behoeftes wel liggen. Stem dat er gewoon op af. En niet constant dat nee. Sommige mensen denken gewoon dat ze nee heten. Omdat je dat vaker te horen krijgt dan je hele naam.
Mm-hmm. Wat zijn de behoeftes die jij daar het meest hebt aangetroffen?
Eigenlijk zie mij en luister naar mij. En laat me alsjeblieft gewoon zijn wie ik ben. En doe nou niet al die pogingen om mij te veranderen. Zonder dat je weet eigenlijk. Want gedrag, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. En als je niet eens weet waar dat gedrag vandaan komt, maar gelijk iemand zegt nee, dat mag niet. Terwijl je eigenlijk op die manier dan steeds de aandacht krijgt. Ik denk dat mensen dat dan ook geneigd zijn om te blijven doen. Dan leer je een negatieve manier van aandacht vragen aan. Terwijl je het eigenlijk zo makkelijk kan ombuigen.
En dit weten we al heel lang. En is het nog best moeilijk om dat dan in de praktijk vorm te geven.
Blijft dat heel moeilijk.
Ja. Waar ben jij het meest trots op in je werk?
Nu op de voorstelling.
Ja.
Ja.
Wat maakt jou trots in die voorstelling?
Dat de mensen die, ze hebben letterlijk een stem gekregen. Mensen waar eerst voorbij aan werd gelopen, of van jullie zijn cliënt, zijn nu ineens acteur en hebben echt een verhaal te vertellen. En daar hebben echt mensen naar geluisterd. En ze voor bedankt. Dus zo'n ontmoeting, daar ben ik heel trots op.
En die stem, dat gaat ook eigenlijk weer over taal.
Eigenlijk blijft dat verbinden. Ja, verbinden inderdaad toch een ding.
Elkaar kunnen verstaan. Dat is misschien wel beter omschreven dan taal. Maar elkaar kunnen verstaan, ja.
Dat is het inderdaad, elkaar kunnen verstaan. En daar heb je natuurlijk twee soorten types voor nodig. De ene met, of dat je allebei elkaar maar wilt verstaan. Dan ben je volgens mij een heel eind.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat we heel goed leren spreken, minder goed leren luisteren soms.
Ja, en het is natuurlijk allemaal. Nou klinkt echt als een hele oude doos. Maar we hebben natuurlijk nu heel veel van die snelle taal. Even appen, even dit, even dit. Dus de aandacht is natuurlijk ook al minder. Mensen zitten even op de telefoon, even met de koptelefoon, even muziekje. Oh ja, wat had jij te zeggen? Dus de aandacht voor elkaar verslapt in die zin, denk ik ook wel. Tenminste, dat zie ik ook in de zorg, hoor. Niet alle collega's, maar er wonen mensen van rond de 70. En zorgpersoneel voor rond de 20 is ook een heel groot verschil. En de mensen van 70, die hebben nog nooit een laptop gezien, bij wijze van. En ik denk dat mensen van 20 het woord laptop alweer ouderwets vinden.
Mm-hmm. En merk jij daar dan ook, het zorgsysteem is natuurlijk gebaseerd op efficiëntie en niet op aandacht, waar we nu zijn.
Hoe
werkt dat jou tegen?
Dat werkt me enorm tegen, ja. En daarom is het nu, want ik doe dan de activiteiten, dus ik een kleiner team en dan hoef je niet in de zorg te staan. Dus dat geeft heel veel vrijheid. Dus ik kan gewoon helemaal zelf indelen wat ik van belang vind. Dat is heel fijn. Want al moet ik in een vaststaand systeem meedraaien, dat is voor niemand fijn.
Nee, als het gaat om elkaar verstaan, dan is er een tak in dat mechanisme dat niet verstaat dat dit niet de manier is.
Nou ja, je natuurlijk, het blijft heel vaak cliënt en zorg. En het komt vrij weinig, vind ik, ervaar ik in ieder geval, heel dicht bij elkaar.
Ja, omdat je niet gelijkwaardig vertrekt. De aanbieder heeft de macht.
Ja,
of tenminste de verzekeraar heeft de macht zit, eigenlijk.
Daar gaat het inderdaad nog een stap verder. Maar inderdaad, de cliënt is aan zich natuurlijk afhankelijk van de zorg. Dus je komt al in een inderdaad niet heel eerlijke positie bij daar.
Nee, dus jij hebt binnen dat niet gelijkwaardige systeem een bubbeltje gevonden waarin die wederkerigheid wel kan ontstaan.
Ja, en dat scheelt natuurlijk ook heel veel. Kijk, ik hoef mensen niet te wassen, niet uit bed te halen. Mm. Zorg gaat natuurlijk in die zin gewoon voor. Maar ik heb wel een heel eigen programma mogen en kunnen maken. Dus ik heel fijn dat ik daar wel die ruimte voor heb gekregen. Om te zeggen, dit vind ik heel belangrijk. En ga maar doen. En dat werkt, maar dan heb je natuurlijk en de tijd nodig. En heel veel geduld naar iedereen om je heen. Dat je het voor elkaar hebt gekregen. En dan wordt het onbegrip blijft natuurlijk. Ja, het onbegrip blijft wel een ding. Maar goed, als we daar met z'n allen blijven werken, dan gaat het in ieder geval beter worden.
Ik wilde nog vragen, waar ligt jouw droom voor de toekomst? Maar volgens mij formuleer je hem net al. Dat we daar elkaar ook leren verstaan.
Ja.
Mooi. Jen, dank je wel.
Dank je wel.
Je luisterde naar In de Ogen van de Leerling. Een samenwerking tussen Dokhuis en Stichting Nivos. Hossein van Studio Deep zette deze verschilmakers prachtig op de foto. De cover van deze podcast is daar een voorproefje van. De volledige beeldverhalen zijn te zien in onze reizende tentoonstelling. Bekijk nivos.nl of dokhuis.org voor meer informatie en check zeker ook de andere portretten. Op ons hoofdkanaal Nivos Podcast kun je terecht voor meer podcasts over onderwijs en pedagogiek.